Yes, dankjewel. Ik heb toch de neiging om nog goeiemorgen te zeggen, maar het is al middag. We hebben al een hele ochtend op zitten. Nou goed, als alles toch wel anders is dan anders, dan kunnen we inderdaad net zo goed in de middagkerk houden, toch? Dus welkom ook als je thuis zit te kijken. Fijn dat je er ook bij bent. En jullie hebben het net al gehoord. Het gaat vandaag over Rut. Rut en Naomi. En als we het hebben over dingen die anders gaan, in het leven van Rut en Naomi waren ook dingen die, denk ik, gingen zoals zij het niet verwacht hadden, of gewenst hadden, of gehoopt hadden. En we gaan een stukje mee op hun reis en we gaan er wat dingen over ontdekken. En ik denk dat de meesten van jullie het verhaal van Rut wel kennen, want het is een heel bekend verhaal midden in de Bijbel. Ik vind het zelf opmerkelijk dat een vrouw als Rut zomaar een eigen Bijbelboek krijgt. Waarom is dit verhaal geen onderdeel van het boek Rechters of het boek Samuel? Want het zit precies tussen die twee periodes in. De Rechters en Samuel die komt als profeet. Waarom staat het niet in een van deze twee boeken? Waarom, bijvoorbeeld als je kijkt naar de koningen hebben samen met z'n allen twee grote boeken. En niet voor elke koning een apart boek. Maar er zijn blijkbaar verhalen die zo belangrijk zijn dat God zegt, we moeten ze apart bekijken. Omdat we er iets van God in ontdekken wat we in andere verhalen niet zien. En ik begin even met het lezen uit Rut hoofdstuk 1, vers 1 tot 6. Gewoon even om de situatie waarin het boek Rut begint te schetsen en dat we een idee krijgen met wie we te maken hebben. Ik lees uit Rut 1, vanaf vers 1. In die dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij en zijn vrouw en zijn twee zonen. En de naam van deze man was Elimelech. En de naam van de vrouw was Naomi. En de namen van de zonen waren Machlon en Chilion. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere was Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. En zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Alles ging anders. 6 versen, een Bijbelboek in. En er gebeurt al zoveel in die 6 versen. Laten we daar even heel kort naar kijken. Wat ik al zei, het verhaal vindt plaats in de tijd van de richters of de rechters. Die leiding gaven aan het volk. En elke keer was er zo'n periode dat het volk God diende. En dan werden ze weer ongehoorzaam. En dan werden ze weer overheerst door een naburig vijandig volk. En dan moest God weer iemand aanstellen om het volk te gaan bevrijden. En dan werden ze weer bevrijd. En dan leefden ze weer in periode helemaal godvrezend en goddienend. Maar op een gegeven moment ging het weer fout. En in deze periode waarin we nu zitten, komt er een hongersnood. En ook hongersnood was een van de middelen waarmee God zijn volk weer tot zich terug wou roepen. Want ondanks dat het land Kanaan genoemd wordt als het land vloeiende, overvloeiende van melk en honing, zoals we dat wel kennen, die uitspraak, was het een land wat ook moeilijk te bewerken was. En waarin heel veel afhankelijkheid nodig was van God. Hij moest het laten regenen. Hij moest het laten groeien. En nu was er een hongersnood. En we leren een man kennen, Elimelech, en zijn vrouw Naomi. En als je kijkt in alle geslachtsregisters, komt deze man verder nergens voor. We weten niet eens precies uit welke lijn hij komt. Zomaar een man en zijn vrouw. En uit het verloop van het verhaal weten we dat hij ook ergens land had. Want later in het verhaal komt dat land weer terug in de familie. Maar blijkbaar gaf ook het land van Elimelech geen eten. En hij besluit om te emigreren of te vluchten. Dat vertelt het verhaal niet. In ieder geval, hij kan zijn gezin geen eten meer geven. Dus hij gaat weg op zoek naar een plek waar hij wel voor zijn gezin kan zorgen. En ze gaan naar Moab. En dat ligt ongeveer 40 kilometer verderop van waar zij woonden. Op zich heel niet zo ver. Maar precies net in een gebied waar wel eten was. En we lezen dat de zonen van Elimelech en Naomi, dat zij trouwen met Moabitische vrouwen. En het is heel opmerkelijk. En ik lees daarvoor even een vers uit Deuteronomium. En in Deuteronomium 23, in Deuteronomium worden allerlei wetten gegeven, Deuteronomium 23 vers 4, of vers 3 en 4, daar staat het volgende. Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heere komen. Vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoet zijn gekomen toen u uit Egypte vertrok. En omdat hij Biliam, de zoon van Beor uit Petor in Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. Even een vers uit de geschiedenis. God is heel duidelijk over de Moabieten. Zij zijn niet gewenst, want zij zijn tegen het volk van God geweest. Zij hebben het volk niet geholpen in de reis door de woestijn. Sterker nog, ze wilden het volk vervloeken. En toch kiest Elimelech ervoor om naar dat land te gaan, naar dat volk. En die zonen trouwen met Moabitische vrouwen. Terwijl God duidelijk had gezegd, ik wil geen Moabitische mensen in mijn gemeenschap. Opmerkelijk. En dan slaat het noodlot toe bij Elimelech en zijn gezin. Elimelech sterft, de zonen sterven en de vrouwen van de zonen zijn kinderloos. Naomi blijft achter met lege handen. Wat een ellende. Je zou denken, nu kan het niet meer goed komen. Maar dan gebeurt er iets. We zien in het verhaal dat Naomi verhalen hoort. Ze krijgt blijkbaar nieuws uit haar thuisland en ze hoort dat er weer eten is. En dan lezen we hoe Naomi het plan opvat om terug te gaan naar haar geboorteplaats. Naar haar woonplaats, naar de plek waar ze zich jaren heeft thuisgevoeld, waar ze met haar man gewoond heeft. En als ik zo de overwegingen van Naomi lees, dan lees ik iets van, dan merk ik iets van een vrouw die teruggaat naar haar huis, omdat ze alleen is, omdat ze weduwe is. Omdat ze het misschien moeilijk had als weduwe. Omdat er weinig rechten waren voor weduwe. Een vrouw die aan het einde van haar leven is gekomen. Die denkt, ik wil naar een rustige, veilige plek. En ik zit mijn tijd daar wel uit. Zoals Naomi spreekt, is het niet positief. Misschien dat we vandaag de dag zouden concluderen dat ze een zware depressie had. Of gewoon dat ze oud was. En dat ze aan het einde van haar leven was. Het einde van haar verhaal is gekomen. Zo lijkt het. Ze gaat afscheid nemen van haar twee dochters. En ze zegt, blijven jullie hier, want ik heb je echt niks meer te bieden. Ik kan geen kinderen meer krijgen waar je nog mee zou kunnen trouwen. Thuis heb ik niks meer. Blijf hier, in je eigen land. Misschien had ze ook wel in gedachten dat God gezegd had dat er geen Moabitische mensen in een gemeenschap mochten komen. Ze is heel stellig tegen haar dochters. Blijf hier. Het is een getekende vrouw. En als we even lezen uit Rut hoofdstuk 2 vers 19, dan zie je daar iets van terug. Want zij komt weer terug in haar dorp. In hoofdstuk 2 vers 19, dan staat daar. Het is hoofdstuk 1 vers 19. Ik ga al te snel er doorheen. Uiteindelijk besluit Rut om mee te gaan en dan staat er, ze komen weer terug in Bethlehem. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad heeft gedaan? Naomi komt binnen in de stad Bethlehem. De mensen zien haar, ze zien een vrouw. Haar gezicht is misschien getekend door alles wat ze heeft meegemaakt, door de rouw waar ze misschien nog in is. Ze is oud geworden en de mensen zien het. En ze zegt het zelf ook, noem mij maar Mara, bitterheid. Ik heb lege handen, niks heb ik meer. God heeft mij alles afgenomen. En toch denk ik dat Naomi een hele godvrezende vrouw is geweest. Waarom? Omdat een van die dochters, Rut, besluit om met haar mee te gaan. En waarom zou een vrouw besluiten om alles wat ze heeft op te geven? Haar volk, haar huis. Waarom zou ze dat doen? Ze hoorde niet bij het volk van Israël. Ik denk omdat Naomi elke keer verteld heeft over de daden van God. Naomi leefde nog heel dicht bij de tijd, inderdaad, van de rechters, waarin God keer op keer door grote wonderen overwinning gaf. Ze kende nog vers uit haar eigen familie, misschien wel van haar grootouders, de verhalen van de reis in de woestijn, waar God steeds weer wonderen deed, waar er op wonderbaarlijke wijze manna kwam, waar er kwakkels kwamen, waar er water kwam in de woestijn. Ze heeft vast verteld over Mozes, de godsman, over Jozua, over de verovering van Jericho, de muren die instortten, hoe Rahab gered werd en het verbond bij de berg Horeb. Het kan niet anders als dat Naomi veel verteld heeft. Want waarom zou een vrouw als Rut meegaan met een vrouw als Naomi, die van zichzelf zegt, ik heb niks meer te bieden. Er moet iets in haar gebeurd zijn. Want er staat in het verhaal, we kennen het allemaal, als Naomi zegt, ga terug tegen Orpa en Rut, klampt zij zich aan Naomi vast en zegt, nee, ik ga met u mee. Waar u gaat, zal ik gaan. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Naomi was eerst de vreemdeling in het land Moab. En nu gaat Rut met haar mee om vreemdeling te zijn. Ze moet iets geproefd hebben van God. Ze moet iets gehoord hebben van die daden. Dat kan niet anders. Want waarom zou ze anders met een oude vrouw meegaan? Ze geeft alles op. Haar land, haar thuis. En later in het verhaal ook haar eigen identiteit. Voor een oude vrouw. En dit vind ik nou het allermooiste in dit verhaal. Rut gaat mee met Naomi. En God zegent haar. Ondanks zijn eigen bevel dat hij zegt, Moabieten zijn niet welkom. Gods oordeel is groot. Maar zijn liefde is altijd groter. Altijd. En Rut bewijst dat. Ze was iemand uit een volk waarvan God zei, ik wil het niet meer zien. Ik wil ze er niet bij hebben. En toch gebruikt God haar. Hij zegent haar op wonderlijke wijze door het hele verhaal heen. Het eerste hoofdstuk van het boek Rut eindigt in hoop. Het begint met een doemscenario waarin alles anders gaat. Waarin alle hoop de grond in lijkt geboord. Maar aan het einde van het eerste hoofdstuk gloort er opeens hoop aan de horizon. Er is weer eten. Rut en Naomi zijn samen. Ze zijn teruggekomen in het land van Naomi. Ze zijn niet meer alleen. Ze komen thuis. En dan gaan er dingen gebeuren. Ik kan me voorstellen dat Rut en Naomi heel veel steun aan elkaar hebben gehad. Beide rouwen ze om hun echtgenoten die overleden zijn. Beide zijn ze kinderloos. Natuurlijk, Naomi had wel kinderen gehad, maar beide waren overleden. En ik kan me zo voorstellen dat die vrouwen daar samen over hebben. Over die rouwheid, die oneerlijkheid, die pijn in het leven. En dat in het centrum van dat gesprek God is. En dat daarin hun relatie met elkaar en met God versterkt wordt. Laten we even een moment uit het verhaal stappen. En even naar onze eigen situatie kijken. Hoe sta jij ervoor op dit moment? Dat nu alles anders is door corona. Misschien voel je je beperkt doordat je je huis niet meer uit mag. Doordat je geen bezoek kan ontvangen. En we horen ook vaak in het nieuws of we lezen in de nieuwsberichten, we hebben allemaal huidhonger. We verlangen er weer naar om elkaar te kunnen omarmen. Te kunnen groeten. Te kunnen kissen. Te kunnen delen. Alles is anders. Ik heb me heel vaak zoals Naomi gevoeld. Dat ik zei, maar God, ik sta met lege handen. Ik zie niet meer hoe het nu verder kan. En ik heb daarover gesproken met anderen. En elke keer stond God in het centrum van dat gesprek. Waarin ik deelde over de rauwheid van het leven. Waarin ik deelde over de pijn in mijn eigen leven. En ieder heeft zo zijn eigen pijn. En die mensen, die wezen mij op God. Zoek in deze tijd ook mensen op. Ik ben gisteren in de pen geklommen. Want ook ik mis mijn vriendinnen. Ik zie ze te weinig. En ik heb ze allemaal een brief geschreven. Waarin ik ze verteld heb hoeveel ze voor mij betekenen. Wat hun vriendschap mij waard is. Hoeveel ik van ze hou. Omdat alles anders is. Maar ik ze wel wilde laten weten hoeveel ik van ze hou. En ik merkte dat het me goed deed. Om op papier te verwoorden wat ik voor ze voelde. Wat ik normaal in een aanraking, in een knuffel, in een blik zou kunnen doen. Maar wat nu niet kan. En ik heb ook voor elk van hen een Bijbeltekst opgeschreven. En een gebed uitgesproken in de brief. Om ook God in het centrum van dat gesprek te laten zijn. Zoek mensen om mee te delen en wijs elkaar op God. Want als God in het verhaal komt, dan veranderen dingen. God vertelt zijn verhaal. En dat is precies ook waarom het boek Rut in de Bijbel staat en alle andere verhalen. Want het is onderdeel van een groter verhaal. En Rut is één klein verhaal, samen met Naomi. Maar ook jij bent een verhaal in het groter geheel. God heeft een verhaal met jou. Hij vertelt zijn verhaal door jou. Ik noemde net dat Naomi vast heel veel over God verteld heeft. Zodat Rut God leerde kennen. En dat zullen niet altijd de mooie verhalen geweest zijn. Ook de rauwheid en de pijn van het leven zal daarin geweest zijn. Heb jij wel eens zo enthousiast of zo eerlijk of zo open over God verteld? Dat iemand ook zei, maar jouw God is mijn God. Het hoeft niet altijd hele mooie verhalen te zijn. Ik denk juist de eerlijke verhalen, de worstelingen die je zelf hebt in je leven, de worstelingen die je hebt met God of met geloven. Als je daarover vertelt, dat mensen daarin veel meer raakvlak zullen vinden, als dat je alleen maar vertelt over God die redt. En ja, God die redt. Dat is zeker waar en dat moeten we ook vertellen. Maar wees maar eerlijk over je eigen verhaal. Het thema is verhalen vertellen. God vertelt zijn verhaal. Het verhaal van Naomi zit daarin. Maar ook het verhaal van Rut. En Rut vertelt het verhaal op een hele andere manier. Rut en Naomi zijn in Bethlehem en zoals we weten gaat Rut op zoek naar eten. Ze gaat aren rapen en ze komt terecht bij Boas. Op de akker. En als we lezen in hoofdstuk 2 vers 11. Dan zegt Boas het volgende tegen Rut. Boas antwoordde en zei tegen haar. Het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man en voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten. En naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Rut is niet een getuige door woorden, maar door daden. Dat is ook een manier van een verhaal vertellen, door daden. Door naar je buren te gaan, iets te brengen, iets te geven. Ik hoorde net iets over taarten die je kan bestellen. Bestel maar die extra taart en geef hem aan je buurman, buurvrouw, overburen. Daden, daden zijn ook een groot getuigenis. Want Boas zegt, ik heb gehoord over die daden, Rut, die jij gedaan hebt. Voor je schoonmoeder. Hoe je weg bent gegaan uit je eigen land. En ik denk dat Boas een van de mensen was die het meest begreep hoe Rut zich moest voelen. Want Boas was de zoon van Rahab, de hoer die gered werd uit Jericho. Een vreemdeling met een beroep wat misschien niet helemaal gewaardeerd werd in die tijd. Hij was de zoon van haar die ook als vreemdeling werd opgenomen in het volk. Dus hij zal begrepen hebben hoe Rut zich voelde. En hij gaf haar een plek. En Naomi is helemaal blij. En ik denk dat Naomi ook weer denkt van, hè? Maar misschien kan er dan toch iets gebeuren om de nagedachtenis van mijn man, van Elimelech, voor te zetten. En ze instrueert Rut hoe ze in de nacht naar die dorsvloer moet gaan, na het oogsten. En dat ze aan de voeten van Boas moet gaan liggen, helemaal mooi aangekleed en opgemaakt. En ik kan me voorstellen dat Rut echt dacht, hè? Maar hoe dan? Wat is dit? Het zal zo anders geweest zijn als de cultuur van haar eigen volk. En ik noemde net al, Rut geeft niet alleen haar huis en haar land op. Maar hier geeft ze ook echt alles wat ze geleerd heeft, haar identiteit zoals die was, geeft ze op. En ze geeft het als het ware in de handen van Boas. Want Boas, jij kunt hier de verlosser zijn. Jij kunt hier het verhaal veranderen. Door jouw verhaal te gaan vertellen. En zij neemt dit risico en ze gaat aan die voeten van Boas liggen op de dorsvloer. Met het risico om afgewezen te worden. En ik moest bij dit verhaal zo denken aan het verhaal van Jezus en de vrouw die zijn voeten komt zalven. Ze geeft het kostbaarste wat ze heeft. Ze loopt het risico om weggestuurd te worden. Ze loopt zomaar binnen bij een maaltijd waar Jezus aan ligt met allerlei belangrijke mensen. En zij als afgewezen zondares loopt zomaar naar binnen en begint met haar haren en die olie de voeten van Jezus te zalven. Allemaal risico. Ze geeft het kostbaarste wat ze heeft. En Jezus accepteert haar. Hij ziet haar. En Rut doet het ook. Ze geeft het allerkostbaarste wat ze heeft. Zichzelf. En misschien werd zij ook gezien als zondares, omdat ze Moabitische was. Het volk wat door God afgewezen was. En ze gaat aan die voeten van Boas liggen. En Boas accepteert haar. Net zoals Jezus die vrouw accepteerde. Ik bedoel, in dit verhaal is Boas natuurlijk het grootste vooruitkijkluik naar Jezus. Hoe hij handelt. Hoe hij als losser optreedt, zoals dat heet. En ik vind het mooie dat als Boas naar die stadspoort gaat om te praten over het huwelijk met Rut. En er is nog een andere man die ook recht heeft op het land van Elimelech. Dat er dan wat gezegd wordt. En we lezen dat in hoofdstuk 4 vers 11. Hij is voornemens om met Rut te gaan trouwen. En in hoofdstuk 4 vers 11 dan zijn ze bij de stadspoort. En dan bespreekt hij het met de oudste van die stad. En dan wordt er gezegd, en heel het volk dat in de poort was en de oudste zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heer deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël hebben gebouwd. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heer u uit deze jonge vrouw geven zal. En dit is een heel opmerkelijk vers. En ik kwam daarop omdat ik in een serie van studies over vrouwen in de Bijbel, ook over deze vrouwen die hier genoemd worden, studies heb gemaakt. God vertelt zijn verhaal. En precies hier haakt dit verhaal van Rut weer terug in het groter geheel. Van de koers met Rachel en Lea en met Tamar. En dat zijn allemaal niet de succesverhalen. Ga ze maar eens lezen. Rachel en Lea, twee ruziënde zusters. Tamar, die nota bene door haar, nou ja, je kent het verhaal. Ze wordt zwanger op een wijze die niet heel legitiem is. En met al die mensen zegt God, daar is mijn verhaal. En al deze mensen hier in die stadspoort, die erkennen dat. En die zeggen, ja, mag je worden als deze vrouwen. Gezegend. Gezegend. Maar dit zijn echt verhalen. Het zijn schandalen. Schandalen zijn het. Maar juist daar vertelt God zijn verhaal. Dus wees ook niet bang voor jouw verhaal. Hoe moeilijk het ook is. Misschien schaam je je voor je verhaal. Het hoeft niet. Want het is in Gods verhaal. Jouw verhaal telt. En laten we nog even teruggaan naar Naomi. Naomi kwam naar Bethlehem met lege handen. Ik interpreteerde dat als zijnde een vrouw die aan het einde van haar leven zegt: ik ga rustig wachten tot ik sterf. Want het einde van mijn leven is gekomen. Ik ben getekend door het leven, ik heb niks meer. Maar aan het einde van het boek Rut zien we iets anders. We lezen het in Rut 4, vers 16. En dan staat er: en Naomi nam het kind, dat is dat kind wat Boas en Rut samen hebben gekregen, en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. Naomi krijgt als oma een zeer actieve rol in de opvoeding van Obed, de zoon. Er is weer uitzicht. Er is weer hoop. Er is weer leven. Een nieuw begin. Naomi's verhaal is nog niet voorbij. God zei: het is niet voorbij. Ook jij mag nog van betekenis zijn. Hoe bijzonder is dat? Ik heb in mijn kantoor een quote hangen. En in het Engels staat er: in the end, everything will be okay. If it's not okay, it's not the end. Vrij vertaald: uiteindelijk zal alles goed komen. En als het nog niet goed is, dan is het nog niet het einde. En we kijken nu uit naar Kerst. Het verhaal van Jezus, want dit verhaal van Rut gaat door. Hè. We weten allemaal dat Obed, die was de overgrootopa van David, waaruit weer Jezus voortkwam. En Jezus is geweest en Jezus heeft de overwinning behaald. En nu wachten we op dat einde. Of eigenlijk het nieuwe begin. Als Jezus terugkomt. En geef het niet op. Want jouw verhaal is in deze tijd belangrijk. Bedenk maar eens. Stel dat er straks in de hemel ook een boek komt. Een geschiedenisboek over alle verhalen. Wat staat er dan in het boek van Hester? Of wat staat er in het boek van Wim? Of wat staat er in het boek van Michel? Wat staat erin? Wat is het verhaal dat God jou heeft meegegeven? Wat is jouw verhaal in deze tijd? Amen.